Goedenavond, broeders en zusters. Ik ben blij u te zien vanavond. Het is altijd maar weer afwachten. Zal er wel iemand komen vanavond? Ik heb dat vanmiddag nog met mijn moeder over gesproken. Dat vader dat vroeger ook wel zei. Mijn vader zei dat dan ook vroeger wel. Zal er wel iemand komen vanavond? En dan valt het toch mee. Ik ben blij dat u er bent. En ik wil graag meteen met u de schrift openen ter inleiding van onze Bijbelstudieweek. Deze week. Ik zal proberen op veler verzoek wat langzaam te beginnen. Dat valt niet mee, dat moet ik eerlijk zeggen. Want als het eenmaal gebeuren moet, dan denk ik altijd, dan moet het ook maar even. Maar we zullen proberen langzaam te beginnen vanavond. En ik wilde daarom beginnen met u te lezen een deel uit 2 Petrus 1. Waar de apostel Petrus spreekt over het profetisch woord dat zeer vast is. En waar ik u vanavond dan in ieder geval op wijzen wil, is dat de apostel Petrus niet alleen spreekt over het profetisch woord dat zo vast is, maar hij spreekt ook over waar wij vandaan gekomen zijn als gelovigen, wat onze achtergrond is, waarvan wij verlost zijn. Hij spreekt vervolgens ook over het heden, de tegenwoordige tijd. En de waarheid daaromtrent noemt hij in dit gedeelte ook de tegenwoordige waarheid. Wat een mooie uitdrukking is, vind ik. Ik zal mijn best doen om hem nog eens vaak aan te halen, hè. Tegenwoordige waarheid, waarheid met betrekking tot de tijd waarin wij leven, de tegenwoordige bedeling dus ook eigenlijk. Maar daarna gaat hij meteen verder met te wijzen naar het profetisch woord dat zeer vast is en dat schijnt in een duistere plaats enzovoorts. Zodat we te maken hebben daar met verleden, heden en toekomst. En ik hoop u ook deze week het bij te kunnen bepalen dat het niet alleen gaat om het verleden waaruit wij verlost zijn. We dienen het verleden eigenlijk ook maar in de praktijk althans te vergeten, maar het gaat zelfs niet speciaal om het heden waarin wij leven, want het heden waarin wij leven, alle tegenwoordige waarheid zou geen enkele betekenis hebben als we niet een toekomst hadden. En daar gaat het dus om. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, ik geloof dan ook dat het meest kenmerkende voor geloof en daarmee ook het leven van de gelovige is dat hij toekomstverwachting heeft, dat hij weet waar hij niet onderweg is. Dat weet niemand verder, dat weten alleen wij. Als we het weten, maar we kunnen het in ieder geval weten. En dat is bepalend voor wie wij zijn, voor hoe wij leven, hoe wij tegen de tegenwoordige wereld aankijken, hoe we onszelf zien en bovenal heeft het te maken met hoe wij de Heer zien. Wij hebben altijd goede moed, zegt de apostel Paulus, maar de apostel Petrus doet uitspraken van gelijke strekking en het lijkt me een goede inleiding tot de bestudering van het profetisch woord. Niet alleen de aanstaande week, de week die we voor ons hebben, want u weet waarschijnlijk dat ook onze andere conferentieweek helemaal zal staan in het teken van de profetieën. Het is weer eens even wat anders, denk ik maar eens. Maar het moest er toch eens een keer van komen. Goed, vanavond dus eerst naar de tweede Petrusbrief. 2 Petrus 1, en ik kan niet nalaten te lezen meteen vanaf vers 2. Nee, laat ik maar vanaf vers 1 lezen dan ook, hè. Vanaf vers 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis en bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid en bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zo zullen u niet nedig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekken door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest toen we met hem op de heilige berg waren. En we hebben een profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnend in de duistere plaats totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voorgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben ze gesproken. Tot zover. En in dit eerste hoofdstuk vinden we dan meteen een inleiding tot deze tweede Petrusbrief en eigenlijk ook een min of meer een samenvatting van heel de bediening van de apostel Petrus. Het is hem trouwens net, wanneer we dat lezen, alsof de man terugkijkt op het leven wat achter hem ligt. Het is zijn laatste brief immers die hij schrijft. En hij zegt ook dat hij weet dat de aflegging zijn tabernakels haast zijn zal, omdat de Heer hem dat heeft geopenbaard. En hij zegt dat zolang hij nog in het lichaam is, in deze tabernakel is, hij het recht acht, het goed acht dus, om de dingen die hij zijn leven lang gepredikt heeft, om die nog weer te bevestigen, zijn publiek, om het dan maar zo te zeggen, om die daar steeds weer van te vermanen, staat er in vers 12 en in vers 13, eigenlijk zou het beter zijn te vertalen met in herinnering te brengen, want dat betekent het eigenlijk, hè. Hij zegt dus dat hij steeds bezig blijft om hen de dingen in herinnering te brengen die ze al lang weten, om er steeds daarbij te bepalen, omdat het de bedoeling is dat de mens uit die dingen leeft. Die mogen niet wegzakken, men moet weten wie men is, wat men geworden is in Christus enzovoorts. En het eigenaardig is dat meteen nadat hij dat gezegd heeft, gaat hij over te spreken, niet verder over de gelovigen zelf, maar hij gaat verder te spreken over de Heer Jezus Christus. Want, zegt hij, vers 16, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, niet mooie verhaaltjes, goed in elkaar gestoken filosofieën, zegt hij, maar wij hebben u bekendgemaakt de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Het is die kracht waarvan Petrus en de zijnen getuigen geweest zijn. Dat wil zeggen, ze hebben die kracht gezien, ze hebben die kracht ook ervaren en ze doen daar verder mededeling van. Ze zijn daar getuigen van geworden in de zin van dat ze wat ze gezien hebben verder doorgeven. Dus niet alleen Petrus die dat zegt, maar Johannes gebruikt woorden van gelijke strekking. Hij gaat dus verder te spreken over de Heer Jezus Christus, die vanuit de hemel, vanuit de majesteit, vanuit de hoogwaardige heerlijkheid een stem heeft ontvangen die zei, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En het is die situatie en ook die uitspraak uit de Bijbel die eigenlijk onderwerp is van het hele Nieuwe Testament. Namelijk, het onderwerp is dat de Heer Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, dat hij uitermate verhoogd is geworden en dat hij, om dan met de termen van de Hebreeënbrief te spreken, dat hij geworden is tot middelaar van het Nieuwe Verbond en tot hoge priester en koning uiteraard, hoewel het er niet zo bij staat, maar tot hoge priester en koning van naar de ordening van Melchizedek. Dat is het onderwerp van alle nieuwtestamentische geschriften en de eenvoudige reden daarvoor is eigenlijk tweeledig. De eerste is omdat dat een waarheid is die in het Oude Testament nou niet meteen overal bovenop ligt. Dat wil zeggen, dat is een waarheid die in het Oude Testament verborgen gehouden werd. Het werd dus tijd dat die waarheid een keer openbaar gemaakt zou worden. En de andere reden daarvoor is natuurlijk dat deze dingen juist op ons in onze dagen van toepassing zijn. Meer dan ooit, en zelfs meer dan ooit in de toekomst het geval zal zijn. Maar misschien hebben we het daar later nog wel eens over. Het gaat er dan om dat wij bepaald worden bij wie Christus nu is. En het zal ook duidelijk zijn dat dat eigenlijk een profetisch onderwerp is, omdat vanuit oud-testamentische tijden natuurlijk aangekondigd was de komst van de Messias, de komst van de beloofde zaad van de vrouw, uit Genesis 3, of het beloofde zaad van Abraham, vooruit uit Genesis 15, of pak een beetje daar in de buurt in elk geval nog een paar keer, hè. Of het beloofde zaad van David, uit 2 Samuel 7, om van het zaad van Noach maar te zwijgen, want dat schijnt wat onbekend te zijn, dus daar hebben we het dan maar verder niet over. Maar niettemin, hij werd aangekondigd en na 4000 jaar afgerond, hè, verschijnt hij dan ook, althans, dat is wat er gezegd wordt in de Bijbel. En de grote vraag, het grote dilemma dan ook van de Bijbelse waarheid of de Bijbelse profetie is dan, dat als Jezus van Nazareth de beloofde Messias was, waar is hij dan? Als hij het was, waar is hij dan? Want als hij de Messias was, dan zou hij toch in ieder geval komen om zijn volk te verlossen, om de beloften aan, in ieder geval aan Abraham en David te vervullen, om Israël te brengen in het beloofde land, om het beloofde land te geven aan degene die het beloofd was, om bovendien een eeuwig en onwankelbaar koninkrijk te ontvangen in overeenstemming met de belofte van David, enzovoorts. En het eigenaardig is dat in plaats van dat gebeurd is, blijkt dat er dingen gebeurd zijn die goed beschouwd zelfs kunnen beschreven worden als het tegenovergestelde daarvan. Nee, om een heel eenvoudige lijn te nemen, we vinden vanuit het Oude Testament een lijn van erfgenamen van Adam, dan wel van Noach, dan wel van Abraham, dan wel van David. Dat is toch dezelfde lijn. Dat is de enige doorgaande lijn die we de hele Bijbel hebben. Een lijn die uiteindelijk terechtkomt bij een Jozef in Nazareth, weet u wel. Geen zonen Davids, zegt de engel tegen hem, dus dat moet kloppen. En daarna bij de Heer Jezus, bij Jezus van Nazareth dus. En het eigenaardige is, in plaats van dat wij zien dat deze Jezus dan, als hij de Messias tenminste is, dat hij op de troon komt, zien wij dat de lijn zelfs afbreekt. Dat wil zeggen, van Jezus leren we dat hij stierf, hij schijnt opgestaan te zijn, maar goed, dat is een omstreden zaak, naar het schijnt. Hè? En als hij niet opgestaan is, dan is zijn broer, zijn oudste broer, in ieder geval de erfgenaam van de troon. Dat zou de Jacobus geweest zijn, maar van Jacobus hebben we daarna ook nooit meer wat vernomen. Kortom, in plaats van dat de lijn van erfgenamen van de troon, de lijn die de dynastie dus, hè, die zou moeten leiden tot de Messias, in plaats van dat die lijn vervuld is in de Heer Jezus, zien we dat de lijn afbreekt. En sinds de dagen van Jezus is het geslachtsregister zelfs zoek. Is weg. Zelfs het bestaande register is er niet meer, behalve dan dat we het in de Bijbel hebben. Maar naast de Bijbel, de gewone Joodse geslachtsrekeningen, zelfs die bestaan niet meer. In plaats dat het vervuld werd, werd het afgebroken, zodat strikt genomen een vervulling van deze beloften eigenlijk niet meer mogelijk is. Eigenlijk mag ik wel weglaten. Een vervulling van die beloften is niet eens meer mogelijk. Tenzij dan, dat zal blijken, misschien wat achteraf dan, maar dat zal blijken dat Jezus van Nazareth toch de Messias is. Maar dan zijn we weer bij dezelfde vraag. Als hij de Messias was, waar is hij dan? Waarom komt er van de beloften niets terecht? En de volgende vraag is dan, als hij dus aangekondigd werd, en beloofd werd in de Bijbelse profetie, dan is de vraag of Jezus van Nazareth de Messias was, inderdaad een onderwerp wat thuis hoort in een profetisch woord. We zouden het daarin moeten kunnen vinden. En de bestudering van het profetisch woord zou dan ook uitkomst moeten geven over deze vraag. De bekende vraag, er staan zeker 5 boeken in de kast hier die dit als titel hebben. Is of was Jezus van Nazareth de Messias? That's the question. Is he or is he not? To be or not to be? Dat is eigenlijk de vraag. Hè? Is hij wel of niet de Messias? Zo ja, en dan zou ik bijna zeggen, en zo ja, waarom niet? En zo niet, waarom dan toch? Want zo zit het eigenlijk. Er zijn geen andere mogelijkheden meer namelijk. Ik bedoel, ik doe nou net alsof het twijfelachtig is, of we de Messias is. Dat is natuurlijk onzin. Dat is helemaal niet twijfelachtig. Er staat als een paal boven water. Maar als we daarvan uitgaan dat de Heer Jezus inderdaad de beloofde Messias is, dan blijven we toch met de vraag zitten. Maar waarom heeft hij dan Israël niet verlost? Waarom heeft hij dan zijn koninkrijk niet opgericht? Enzovoorts. En de volgende vraag, en kunnen we daar dan nog wat van terugvinden aan aanwijzingen in de Bijbelse profetie? Er moet toch op een of andere wijze uit de Bijbelse profetie, ik bedoel dus de oud-testamentische profetie in dit geval, uit de oud-testamentische profetie zou dan toch moeten afgeleid worden dat hij weliswaar zou komen, maar toch niet onmiddellijk. Hè? Israël verlossen, zijn koninkrijk oprichten, de stoel van zijn vader David gaan zitten enzovoorts. En als je zegt toch niet onmiddellijk, dan impliceert dat, ik hoop niet dat ik nou meteen weer te hard ga, maar dan impliceert dat natuurlijk toch dat wij verwachten dat hij dat in de toekomst alsnog zal doen. Maar wij weten allemaal langzamerhand, in ieder geval degenen die op dezelfde zondagsschool geweest zijn als ik, die weten allemaal langzamerhand dat de discipelen in der tijd en de tijdgenoten van de Heer Jezus in het algemeen, ook de gelovigen, toch min of meer op het verkeerde been stonden, met Johannes de Doper voorop, die zei, of die liet vragen, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Dat was dus niet zo zeker. En daaruit volgt dat de profetieën, en dan geef ik meteen een hint naar wat we de rest van de week zullen bespreken, daaruit volgt dat de profetieën toch niet duidelijk genoeg waren om antwoord te kunnen geven op deze vraag. Was de Heer Jezus degene die verwacht mocht worden? Was hij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Ik heb die vraag wel eens vaker in publiek gesteld, omdat die gewoon in de Bijbel staat en u kent de antwoorden wel wellicht. Hè? Verbaast me altijd hoeveel de antwoorden dan toch kennen. De antwoorden bij de vragen zijn ja. Zijt gij degene die gekomen zou? Ja, wis. En of verwachten wij een ander? Ja, wij verwachten toch een ander. Op een of andere wijze. Dat is dus tamelijk gecompliceerd. En daar gaat het maar om. Het is ook inderdaad gecompliceerd om de eenvoudige reden dat alles wat de Messias zou doen aan de ene kant afhankelijk was, puur, enkel en alleen van het werk van de Messias zelf, wat hij zou doen. Dat was verder van niemand afhankelijk. Hij zou beloften vervullen. En beloften zijn enkelvoudige verbonden, weet je wel. Er is geen voorwaarde aan verbonden. Hij zou komen en hij zou doen. En ik verwijs altijd maar naar de beide verbonden der beloften uit het Oude Testament, verbonden met respectievelijk Abraham en David. Aan beide, met beide werden verbonden gesloten en beide waren onvoorwaardelijk. Beide hadden betrekking op het zaad van, het zaad dat komen zal, het zaad van Abraham, het welk is Christus, en het zaad van David uit 2 Samuel 7, het welk is uiteraard ook Christus. Hij zal de beloften vervullen. Zelf, het was verder van niemand afhankelijk. En toch is er een andere kant aan het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat hij weliswaar die beloften zou vervullen, maar dat zegt niet zoveel, op zich niet zoveel, want hij zou wel beloften vullen, maar wat zijn die beloften dan? Hij zou een koninkrijk oprichten. Maar de volgende vraag is, wat moet je met een koning en een koninkrijk als er niemand van dat koninkrijk deel uitmaakt, gewoon omdat niemand zich aan die koning onderwerpt? Dan heb je een koninkrijk met één burger heet dat, hè? De burgers, ja.
Een Daan.
Wat heb je dan?
Een Daan, geen onderdaan, maar één Daan.
Ja, één Daan heb je dan, ja. Ja, dan heb je er maar één en daar kun je dus verder niks mee. Dan heb je theoretisch een koninkrijk, hij heeft een kroon op het hoofd. Net als Adam, toen hij hier op aarde neergezet werd, kreeg een kroon op het hoofd. Nee, hij zou de aarde onderwerpen, daarover heersen. Maar hij moest hem dan eerst nog wel vol zien te krijgen. Of worden van gelijke strekking. Ja, het komt er wat ongelukkig uit. Maar niettemin, hij stond er maar in zijn eentje, heet dat. Dat zegt dus niks. Het is wel waar, hij zou het doen, maar het zegt niks. En als de Heer Jezus Christus koning geworden is, maar er is niemand die deel maakt van zijn koninkrijk, kun je wel zeggen, hij is gekomen en heeft de beloften vervuld. Jawel, maar niemand heeft er wat aan. Kortom, Het is pas een zinvolle aangelegenheid. Niet alleen als hij gewoon doet wat hij gezegd heeft. Maar het is pas zinvol als er ook zijn die daar de zegeningen van ondervinden. Dat wil zeggen, er zal een koninkrijk komen. Er zullen toch ook mensen in het koninkrijk in moeten gaan. En er kan wel staan in u en in uw zaad. En dus in Christus zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Of ga ik nou te snel? Dat staat er toch, hè? Galaten 3, hè? Abraham zaad het welk is Christus. En als dus in Genesis staat in u en in uw zaad, wil zeggen in Abraham, namelijk in Abraham zaad. En dus in Christus zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Maar wij leren op de zondagsschool dat iemand die niet geloofde nooit gezegend werd. Die zou zelfs uit het koninkrijk worden weggedaan. En we lezen in de Bijbel dat als de koning komt, dan zegt hij... En deze, mijn dienstknecht of deze mijn burgers of zo... die niet wilde dat ik koning over hen zou zijn... Ik weet niet precies welke woorden staat. Huh? Ja, nou goed, die niet wilde dat ik koning over zijn... Brengt ze hier en sla ze hier voor mij dood. Nou, als nog niemand dat koninkrijk wil... Dan wordt iedereen doodgeslagen. Ja, het is een wat beroerd praatje. Maar niettemin is dat Bijbelse waarheid. En dan heb je dus alleen maar in theorie een koninkrijk. Met andere woorden, de komst van de Messias... en het tot stand komen van de vervulling van alle beloften... ligt weliswaar vast in de Messias zelf. Hij is degene die het doen zal. Maar aan de andere kant is er wel degelijk voor nodig... dat er zijn die hem als de beloofde Messias en koning en hoge priester enzovoort... als verlosser, zeg maar gewoon, aanvaarden. Kortom, er moeten er zijn die in hem geloven, anders is er niks. En die beide dingen komen tot stand. En als u nou denkt, nou ja, dan kun je dat, als u dat nou zo zegt, nou, dan is het toch, maakt het toch eigenlijk niks uit dat je aan de ene kant zegt van de Messias komt en hij zou alles zelf doen, want hij blijkt toch afhankelijk van mensen te zijn. Want als die niet geloven, komt er niks van terecht. Dan moet ik u zeggen dat dat een misverstand is, want het bijzondere van onze tegenwoordige bedeling is nou juist dat de Heer Jezus Christus wel koning is geworden, dat hij ook een koninkrijk heeft ontvangen, maar dat het toch, zoals de Heer zei, een koninkrijk is, nu niet van deze wereld. Toch een koninkrijk, maar wat er gezegd wordt in het evangelie van Johannes 1, is dat hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij was er wel, maar zij waren er niet. En ik kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan is de volgende vraag, maar wat nou met dat koninkrijk? En dan gaat het verhaal verder, u kent de tekst waarschijnlijk ook uit uw hoofd. Dat moesten we leren van die navigators toen ze nog navigators heten. Dat is lang geleden. Moesten we uit het hoofd leren. Want de volgende tekst zegt... Want zoveel hem aangenomen hebben, of maar zoveel hem aangenomen hebben, niet die volkeren, niet Israël, niet de wereld, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven toen al om later kinderen gods te worden. Wie dan? Zoveel hem aangenomen hebben. Namelijk degene die in zijn naam geloven, staat er. En het punt is dan dat er iets gebeurde wat niemand verwacht... Wat ook niet echt van mensen afhankelijk was. Maar wat er gebeurde was dat wel het koninkrijk kwam. Dat de verlossing tot stand kwam. Dat de beloften aan Abraham zowel als David vervuld werden. Maar op een eigenaardige wijze. Namelijk op een veel hoger niveau dan verwacht mocht worden. En dat is het hele punt. We krijgen dan te maken met een koninkrijk dat verborgen is. Zo heet dat gewoon, hè. En we krijgen te maken met een koning die verborgen is. We hebben dus een verborgen koninkrijk. Waarvan gezegd wordt dat het verborgen is in de hemel bij God. Komt er dan geen geopenbaard koninkrijk, helemaal letterlijk, zoals het ook in de eerste instantie letterlijk in de profetie staat? En is het antwoord ongetwijfeld wel, dat kan niet anders, dat moet wel zo zijn. Daarvoor zijn de profetieën veel te duidelijk, veel te helder, maar het neemt niet weg dat achter die waarheden over een geopenbaard koninkrijk op aarde, letterlijk over de 12 stammen van Israël en daarna over de volkeren, dat is achter die waarheid, achter de woorden waarin die profetieën tot ons komen, een andere waarheid steekt. De waarheid namelijk dat er ook sprake zou zijn van een koninkrijk niet op aarde, maar nog in de hemel. Een koninkrijk niet geopenbaard, maar nog verborgen. Een koninkrijk niet aan de letterlijke nazaten van Abraham, Isaac en Jacob, maar aan de geestelijke zou ik maar even goed mijn woorden kiezen, de geestelijke zonen en daarmee erfgenamen van Abraham. En dat is precies, dat laatste is precies wat in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt. Ik moet altijd verwijzen, er zijn natuurlijk maar een paar teksten waar het heel concreet kort staat, condensed, weet u wel. Daar staat namelijk in Hebreeën 1, staat het gecomprimeerd, in andere Bijbelboeken natuurlijk ook. Maar daar staat gewoon dat de Heer Jezus, dat Jezus van Nazareth, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, omdat hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft, dat is Hebreeën 1 vers 4... En van hem staat dan dat God hem zo, en dat staat in vers 1 en 2 al, dat God hem zo heeft aangesteld tot erfgenaam van het heelal. Dat is al gebeurd. En als we praten over het heelal, dan praten we over dingen die dan toch even wat hoger liggen in het algemeen dan de aarde. En dan praten we over een troon aan de rechterhand Gods, de troon van God zelf eigenlijk. En dat is dan nog even wat anders en even wat hoger dan de troon van David, die ooit op die burcht daar in Sion, Jeruzalem, stond. Ik wil er niet neerbuigend over doen, maar niettemin in verhouding betekent die troon van David natuurlijk toch niet zoveel. Met andere woorden, men stond in de dagen van de Heer Jezus weliswaar op het verkeerde been. Dat is waar, maar niet, het is niet zo dat de beloften die gedaan zijn niet vervuld werden. Integendeel, de beloften die gedaan werden, werden zelfs vervuld, maar op een vele malen hoger niveau dan verwacht werd. Het eigenaardige is ook dat we over onze tegenwoordige bedeling kunnen spreken in, op de manier waarop bijvoorbeeld Openbaring 10 dat eigenlijk doet, waar gezegd wordt dat wij eigenlijk leven in de tijd waarin het koninkrijk is uitgesteld. Zo van, het is nog niet gekomen, maar in de toekomst komt het wel. En in de nieuwe vertaling lees je dan ook letterlijk dat er een tijd komt dat er geen uitstel meer zal zijn. Dat het wacht op de zevende bezuin, dat wanneer de zevende bezuin klinkt van die reeks van zeven, in de toekomst overigens, als die laatste klinkt, dat dan het koninkrijk geopenbaard zal zijn. Dan is er geen uitstel meer. Geen tijd meer, zegt de Statenvertaling. Is ook goed vertaald, maakt niet uit, maar je moet even weten wat het betekent. Dan is er geen uitstel meer. Maar in onze dagen kan wel degelijk gesproken worden over het uitstel van de openbaring van het koninkrijk. Maar als we er zo over spreken, is dat op zich een negatieve gedachte. Het zou komen, maar helaas uitgesteld. Iedereen op het verkeerde been, we zouden net het koninkrijk binnenkomen. Johannes de Doper had ons op dat been gezet. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, dat is nooit weg als je net gebeden hebt, uw koninkrijk komen. Nee, het was de vervulling van Bijbelse verwachting. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, over de Bijbel zullen we het nou maar niet hebben, want het is ingewikkeld. Maar niettemin, het koninkrijk was nabijgekomen, dan kwam het dan, en helaas verschijnt dan later Paulus en die zegt, sorry boys. Ja. Het is uitgesteld. Gaat niet door. Voorlopig niet. Andere keer. Wanneer dan? Nou, zegt Petrus, over een dag of twee. Maal 1000 jaar. Nou, dan word je toch even wat bleek om de neus. Van, daar kwam het dan, toen zou het komen en dan kwam het niet. Dat kan natuurlijk niet echt, hè, zoals ik het nu vertel. En toch staat het wel zo in de Bijbel. Wat met wat plechtiger woorden dan ik meestal toch een beschikking heb. Maar niettemin, het staat wel zo in de Bijbel. En toch kan het zo niet, omdat het in strijd zou zijn met de beloften. Als de Messias komt, dan komt ook het koninkrijk. En dat is het hele punt. De negatieve manier om het te zeggen is, het is uitgesteld, het komt pas in de toekomst. Maar de positieve manier om het te zeggen is, nee, het is niet uitgesteld, maar het is op een veel hoger plan gezet. Zo hoog dat onze pet er weliswaar niet bij kan. Ik zou het niet weten waarom die erbij moest kunnen, maar goed. Maar zo hoog is die geplaatst dat wij er zelf niet bij komen. Maar, zegt de apostel Paulus, dat is niet erg. Want, en hij zegt het op meerdere plaatsen, God heeft het ons geopenbaard. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om, punt 1, het te begrijpen. Want Gods wijsheid mag dan onnaspeurlijk en ondoorzoekelijk zijn. Romeinen 11, de laatste verse. Maar dat geeft niet dat wij het niet na kunnen speuren of nazoeken, want hij heeft het ons geopenbaard. Hij heeft ons verteld dat het zo gebeurd is. Dat zouden we er geen weet van hebben. Ik zou zeggen, wat blijft nou de belofte zijn de toekomst? 2 Petrus 3. Wat blijft de belofte zijn de toekomst? Nee, het is ons geopenbaard dat het koninkrijk wel gekomen is, maar op een hoger niveau. En de andere is dat de apostel Paulus ervan zegt, dit waren dingen die verborgen waren, die in het Oude Testament weliswaar niet bovenop de bladzijde liggen als het ware. Maar God heeft ze ons geopenbaard door zijn geest. En vervolgens heeft hij ons overgezet uit de dood in het leven, uit een oude schepping naar een nieuwe schepping, van de aarde naar de hemel. Want hij heeft ons niet alleen met Christus opgewekt. Ik zou niet zo snel gaan, iets langzaam. Hij heeft niet alleen Christus opgewekt. Hij heeft niet alleen ons met Christus opgewekt. Hij heeft ons met Christus gezet in de hemel. Ja, dat we dat niet zien, dat hebben we het nou over gehad. Dat hoeven we nou niet meer toe te lichten. Natuurlijk, dat zien wij niet. Maar God heeft gezegd hoe het zit met zijn koning en met zijn koninkrijk. Dat is namelijk in de hemel, heeft ook gezegd dat hij ons mede heeft overgeplaatst daarin. Het blijft een onzienlijke wereld, blijft een onzienlijk koninkrijk. Dat is waar, we kunnen dus sowieso niet zien. Ook niet nadat het ons verteld is. Maar het maakt niet uit, het moet voldoende zijn dat God het ons gezegd heeft. Hij heeft ons niet alleen die dingen bekendgemaakt, hij heeft ons ook overgezet van deze tegenwoordige zienlijke wereld naar een onzienlijke wereld, waarmee we onlosmakelijk verbonden zijn, en dat is nog te zwak uitgedrukt, wij maken er namelijk deel van uit. Want, zegt de apostel, nou ja, helemaal in de Colossense brief, want uw leven is met Christus verborgen, Christus is dus ook verborgen, impliceert dat. Uw leven is met Christus verborgen bij God. Dat is Bijbelse waarheid. Waarna wij dus, wanneer we de hele Bijbelse geschiedenis weer overzien, te maken krijgen met profetieën in het Oude Testament over de komst van de Verlosser, de middelaar van het Nieuwe Verbond, de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die profetieën lopen tot op de eerste komst van Christus, zo noemen we dat dan, hè? De komst van de Heer Jezus. En daarna krijgen we te maken met een vervulling van deze beloften en profetieën op twee verschillende niveaus. Namelijk, de ene blijft gewoon de meest voor de hand liggende en die is nog toekomst. Een vervulling namelijk, een letterlijke vervulling van deze letterlijke profetieën over een letterlijk koninkrijk in een letterlijk Jeruzalem, op deze letterlijke oude aardezienlijke wereld enzovoorts. Dat is één ding. En het andere ding is dat we ook te maken hebben met een geestelijke vervulling van diezelfde profetieën. En geestelijk betekent alleen in dit geval maar onzienlijk, verborgen, ontastbaar, dat is geestelijk. Een geestelijke vervulling van deze profetieën waar het gaat om een geestelijk koninkrijk met een geestelijke koning, een geestelijk volk. En nogmaals, geestelijk betekent alleen onzienlijk. Dus zeggen wij, een onzienlijk koninkrijk, een onzienlijke koning die wij niet gezien hebben. Die wij niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben. Zo gaat die tekst verder, jawel. Ook Petrus is dat. Een onzienlijke koning, een onzienlijk koninkrijk, een onzienlijk volk van God. En ik waag het er een keer op, een onzienlijk Israël. Ik wilde geen geestelijk Israël zeggen, dus ik neem nou die omweg via onzienlijk. Anders krijgen we weer misverstanden. Maar het is het wel natuurlijk. Een koninkrijk verborgen in de hemel. Nu nog verborgen in de hemel. Een koninkrijk wat er ook altijd zal blijven. En waar wij als gelovigen van deze bedeling ook altijd van deel zullen blijven uitmaken. Het neemt echter niet weg dat dat verborgen koninkrijk van nu straks zich uitbreidt vanuit de hemel naar de aarde. Let op, het verplaatst zich niet. Het breidt zich uit vanuit de hemel. Vanuit, dus naar buiten toe, dat weet u waarschijnlijk, hè? Het breidt zich uit vanuit de hemel naar de aarde, om zo de hele aarde en de hele schepping te vullen, maar dat is pas in de toekomst. En het koninkrijk van Christus, wat we nu kennen, is heus een concreet koninkrijk en werkelijk bestaand actueel koninkrijk wat nauwgezet verborgen gehouden wordt voor deze zienlijke wereld. God zorgt daarvoor. Ja, dat is nu eenmaal de situatie. Maar het punt is nu dat we dan terechtkomen bij het verschijnsel dat de profetieën dus een dubbele minstens. Misschien nog meer, maar daar hebben we het nu niet over. Maar dat de profetieën dus een dubbele vervulling hebben. Of anders gezegd, want je kunt over een woord vallen hoor. Een dubbele toepassing hebben dan, vooruit. De Bijbel spreekt wel degelijk over vervulling hoor. Wissen waarachtig wel. Voor de duidelijkheid praten wij dan weer over een dubbele toepassing. Omdat wij denken dat vervulling slechts kan betekenen dat echt alles voltooid is. Want in de Bijbel is dat niet zo. Als in de Bijbel sprake is van de toepassing van een profetie, heet dat ook vervulling. Ongeacht het feit dat er later nog een keer een toepassing zou komen. En dat is ook vervulling. Je moet maar aan de Bijbelse taalgebruik wennen, dat is eigenlijk het makkelijkste. Maar wat we dus vinden, is dat de Bijbelse profetieën een dubbele vervulling hebben. Eigenlijk altijd. En ik moet u zeggen, ik heb er nog nooit concreet één gevonden die echt maar één toepassing heeft. Niet echt, nee. Als ik er naar zocht, bleek altijd meer te zijn. En aan de andere kant, ik heb er wel gevonden die meer dan twee toepassingen hebben. Daar zullen we nog eens over discussiëren bij gelegenheid, maar dat is wel degelijk zo, meer dan twee. Maar het principe is gewoon een vast principe, twee toepassingen, alles gaat altijd dubbel. Dat is op zich ook niks bijzonders, dan mag ik u even uw herinnering opfrissen. In de Bijbel gaat altijd alles met twee. Als God spreekt en daarbij een eed zweert onder het opsteken van de eerste twee vingers van de rechterhand. Want zo zeggen ze dat in militaire dienst. Hè? Als God een eed zweert, dan gaat dat van ouds, dat weten we niet waarom. Maar dat gaat het altijd onder het opsteken van twee vingers, want het is altijd dubbel. En dat is zo sterk, dat elke keer als God een belofte doet, dat blijkt dat er een dubbele toepassing van is. Mensen houden daar niet van, die vinden dat ingewikkeld. Ik weet niet waarom, vooral de moderne mensen hebben het indruk, maar misschien is het ook altijd zo geweest. Die houden daar niet van, want mensen kennen altijd maar één toepassing, dat is de toepassing op zichzelf. Zij kennen bij nader inzien ook alleen maar zichzelf. Hè? Hopelijk. Misschien ook niet, maar dat doet het maar in ieder geval zichzelf. Hè? Laat ik er maar niet verder op ingaan, want het wordt me te glad dan. Hè? Maar zichzelf. En ze lezen in de Bijbel dat er staat. Ik moet eigenlijk nog eerder terug. Maar eigenlijk naar Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar dat is niet het eind van het verhaal. Want God zou een nieuwe hemel en aarde scheppen. Maar goed, laat dat even buiten beschouwing laten dan. Maar ik was eigenlijk alweer bij de mens terecht. Ik maak me dezelfde fout schuldig. Ook meteen op onszelf van toepassing brengen. Dus ik praat het over de mens. Dan God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Ik krijg geen tijd om wat te zeggen, want meteen is het... En dat ben ik. Nee, de buurvrouw niet. Dat is duidelijk te zien. Maar waar gaat het nou niet over? Maar... Mens is geschapen naar Gods beeld. Ik in ieder geval, is dan de gedachte. En je moet eens kijken, dat heeft mij trouwens ook jaren gekost hoor. Maar niet, je moet eens kijken hoe lang het duurt voordat men begrijpt of begrijpen wil, want dat is het eigenlijk. Voordat men begrijpen wil dat die uitspraak van God over zijn werk niet vervuld is. In ieder geval niet voltooid is in de schepping van Adam. En alle andere 74 die er achteraan kwamen. Maar pas vervuld werd in de opstanding, pas dan hoor, in de opstanding van Christus. En toen hij uit het graf verrees, verscheen daar de eerste mens die beantwoordde aan Gods plan. Dat wil zeggen, de eerste mens die werkelijk niet alleen naar Gods beeld toe, zo van in die richting, maar de eerste mens die werkelijk Gods beeld was. En dus nog steeds is. Want God is onvergankelijk, dus hij is het nog steeds dan. Hè? Christus, de opgewekte, is de eerste mens die beelddrager Gods is. Er is nooit een ander geweest. Dat vind je ook niet in de Bijbel, niet echt. Nee, we zijn wat bevooroordeeld dikwijls bij het lezen, maar je vindt het niet echt. Integendeel, let u maar eens op. Het eigenaardige is, als wij bestuderen in de Bijbel wie de Heer Jezus Christus is, dan krijgen we altijd te maken met uitspraken in de Bijbel waar staat dat Christus is. Je moet ze uit het hoofd kennen natuurlijk. Hè? Dat Christus is, dat komt u weer hoor, Hebreeën 1. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En het afschijnsel van Gods heerlijkheid en heerlijkheid is licht. Hè? Dus hij is de uitstraling van het licht, namelijk God, want God is licht. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. De uitdrukking van Gods wezen, maar dat zegt de volgende zin. Namelijk, hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid of wezen, of hoe men dat dan maar vertaalt. Kortom, er staat van hem dat hij het beeld Gods is. Dat is 2 Korinthe 4. Beeld Gods, dat letterlijk. Christus die het beeld Gods is. En dan hebben we nog een paar uitspraken. Tweemaal geloof ik in Colossense, waar staat dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk, nog een uitgedrukt beeld, woont. Hij zegt, oh, zit dat zo met Christus? Dat is dus de uitdrukking van Gods wezen enzovoort. Ja, het staat in alle handboeken zo. Alle nette orthodoxe handboeken. Als ze niet orthodox zijn, zijn ze sowieso niet netjes. Maar dat kan nog niet eens al. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar maar wat er niet bij staat en wat er uitdrukkelijk bij zou moeten staan, is dat dat alleen waar is sinds de opstanding van Christus. Want neem al die teksten maar die ik nou genoemd heb, meer worden daar niet voor aangehaald. Never. Altijd deze teksten. Al deze teksten, kijk ze maar na, ze spreken allemaal over wie hij geworden is door zijn opstanding uit de dood. En het punt is dan dat Christus niet alleen maar het uitdrukking is van Gods wezen of het beeld Gods is. Het punt is, hij is de eerste mens, en dat is dus afhankelijk van zijn menswording die eraan vanaf ging. Hij is de eerste mens die beelddrager Gods is. Hij is niet alleen beelddrager van Adam of van David of van Abraham, in zekere zin is hij dat natuurlijk. Maar het belangrijke is dat hij is beelddrager Gods. De eerste mens als beelddrager Gods. En het is om die reden, onder andere dan, dat Christus beschreven wordt als de laatste Adam. Of op een andere plaats de tweede mens. De tweede. God sprak en zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Maar als we daarbij de vinger gaan wijzen, zouden we niet moeten wijzen naar Adam, maar naar degene die uit Adam is voortgekomen. In ieder geval bijbels waar, hè? Namelijk, we zouden moeten wijzen naar Christus, die dan ook genoemd wordt de tweede of laatste Adam. En daar pas wordt het woord Gods vervuld. Waar het maar om gaat, is dan dat we dus bij zulke eenvoudige uitspraken, want we beschouwen dat als eenvoudige uitspraken, dat we zulke eenvoudige uitspraken, wij dan toch al twee mogelijkheden hebben. Wij denken aan Adam, maar God dacht niet aan de eerste, maar aan de tweede. En God zei tot Abraham, aan u, aan die zaad na u. En Abraham dacht aan de eerste en de Heer dacht aan de tweede. Nee, Abraham dacht aan Ismaël. En de Heer zegt, nee, in Isaac zal u het zaad genoemd. De Heer dacht aan de tweede. Waarna wij vervolgens nog een keer op het verkeerde been staan. Want daarna dacht Adam aan Isaac. Wat dan weer als eerste gerekend wordt. Maar de Heer dacht aan Christus. Zie, daar gaat het al twee keer op. Niet de eerste, maar de tweede brengt de voltooiing van wat God gesproken heeft en wat God beloofd heeft. En daar gaat het om. Altijd weer. Niet Aaron, maar... Ja, natuurlijk, ja. Melchizedek, ja, we springen even wat heen en weer. Niet Aaron, maar Melchizedek. Niet David, maar Christus. Ja, en even die nemen. Niet David, maar Salomo, want die zou de tempel bouwen. En niet Salomo, maar... Waar loop je te hard? Ik had er nog één eerder in gedachten. Niet Salomo, maar Nathan, Is niet te moeilijk. Wat dacht u van die andere? Niet die eerste zoon die geboren werd uit David en Bathsheba? Want die stierf na 7 dagen. Maar Salomo. En later was het weer niet Salomo, maar de andere broer, namelijk Nathan. Ja, dat is minder bekend, maar niet tenminste zo. De heer stamde niet van Salomo af, hoor, de heer Jezus. Dat was die andere, van Nathan. Dit valt niet op, maar als je het hoort, denk je, oh ja, natuurlijk, zo gaat het altijd. Het gaat altijd om een dubbele. Het hele principe van die tweede, niet de eerste, maar de tweede, brengt de voltooiing van wat God beloofd heeft. Er is zo'n Bijbels beginsel, dat komen we overal tegen. Maar ook in de brede betekenis, in de brede opvatting omtrent het woord van God. Al wat God spreekt heeft te maken met een schepping die gemaakt zal worden. Een mens als beeld Gods enzovoorts. Maar het gaat niet om deze oude schepping, maar het gaat om een nieuwe schepping. Het gaat niet om Adam, maar om Christus enzovoort. Er zit altijd die dubbele kant aan. En dat dubbele ervan, dat dringt door, overal door, in de gehele schrift. En als er gesproken wordt over een koninkrijk, wat komen zou door de Messias, dan blijken die profetieën ook inderdaad een dubbele toepassing te hebben. Namelijk, een hemelse toepassing en een aardse. De toepassing op een hemels koninkrijk en de toepassing op het aards koninkrijk. En dat betekent dat er dus overeenkomst bestaat tussen de dingen van het hemelse verborgen koninkrijk, zoals we dat nu al kennen in onze dagen, en het geopenbaarde aardse koninkrijk, wat pas in de toekomst tot stand zal komen. En aangezien die dingen dus tijdrekenkundig achter elkaar liggen, omdat we eerst uitsluitend te maken krijgen met een verborgen koninkrijk en daarna pas met een geopenbaard koninkrijk, blijkt dat dezelfde profetieën eerste keer vervuld worden in verband met een verborgen koninkrijk en daarna worden diezelfde profetieën nog een keer vervuld in verband met een geopenbaard koninkrijk. Precies dezelfde profetieën met precies dezelfde uitspraken. En daarover willen we het in ieder geval ook van de week hebben. Dan staat, dit is gebeurd, opdat vervuld zou worden hetgeen door de profeet gesproken is, terwijl bij nadere bestudering zal blijken dat het misschien wel de vervulling is, dat kan je niet ontkennen, want dat staat er, maar dat wij toch nog steeds zitten te wachten op de uiteindelijke vervulling, de volledige vervulling van diezelfde profetieën. En dat is het grote dilemma waarvoor waarvoor de hele theologische wereld feitelijk staat. Ja, ik zeg het heel netjes, want ik ga ervan uit dat ze zich bezighouden met de bestudering van de Bijbel, wat niet altijd het geval is. Dat heb ik dan dus ook netjes gezegd. Ik bedoel het echt heel netjes. Maar het grote dilemma is dat zodra men echt de Bijbel gaat bestuderen, men altijd te maken krijgt met de profetieën over de komst van een koninkrijk worden vervuld aan de kerk. Want de kerk is dat koninkrijk. Daar kun je nauwelijks een spel tussen krijgen, want het is niet onjuist hoor. Alleen, als het zo gezegd wordt, dan is het wel onjuist. Hoewel het toch op zich een Bijbelse waarheid is. Maar zeggen, het wordt vandaag vervuld. En dan is de volgende vraag. Maar hoe zit het dan met de toekomst van Israël? Want iedereen kan toch zien dat Israël en zo was gewoon de toekomst van Israël in het beloofde land en zo. Dat lijkt toch wel verdacht veel op vervulling van profetie alsnog in de toekomst. Dan zegt men eigenlijk, nee, het is gewoon toeval. Er is niks mee te maken. Moet je verder niks van aantrekken. Nee, misschien niet. Maar waar staat het dan in de Bijbel? Dat is het punt, hè? En anderen zeggen, dat is een andere uit, zeggen nee, alle profetieën in de Bijbel gaan over de oprichting van een koninkrijk door de Messias. En aangezien het koninkrijk uitgesteld is, goed hè, aangezien het koninkrijk uitgesteld is, heeft de hele roeping van de gemeente in onze dagen niets van doen met de vervulling van de oud-testamentische profetieën. En dat is precies dezelfde foute redenering. En ik loop tegen beide op, tegen deze laatste eigenlijk meer dan tegen de eerste, maar dat ligt aan mij. Maar tegen beide redeneringen loop ik op. De een zegt, alle profetieën worden vervuld in de kerk, of gemeente, of hoe men dat maar noemt. En Israël, dat is van de baan. Het is alleen maar een geestelijke Israël, dus de kerk en daarmee uit. Dat is het koninkrijk. En als je dan vraagt, maar het zou toch maar 1000 jaar duren, dan weet je wel wat voor antwoorden dan voor bedacht worden. Dat hoef ik niet uit te leggen, hè? En anderen zeggen, nee, profetieën zijn alleen voor Israël. En aangezien wij Israël niet zijn, maar de gemeente, heeft de roeping van de gemeente niets van doen met alle Bijbelse profetieën uit het Oude Testament. Ik ken er zelfs, die lezen in Handelingen 28, daar lezen zij dat er staat dat Paulus predikt het evangelie of zoiets, of het koninkrijk God, ik weet niet precies hoe het staat, zo uit het hoofd. Maar die predikte dat 2 jaren lang in zijn eigen gehuurde woning ongehinderd, en dan wordt het woord ongehinderd als volgt verklaard, ongehinderd door enige oud-testamentische profetie, ongehinderd door enige beperking op grond die er zouden zijn op grond van beloften die God aan Abraham gedaan heeft of aan David gedaan heeft, want daar zou God zich dan aan moeten houden. Maar nee, er is het ongehinderd, want de hele roeping van de gemeente heeft niks te maken met enige vervulling van enige oud-testamentische profetie. Ja. En zodra, nee, dat gaat heel ver. Daar, ik noem het ook, want ik loop er tegenaan, u waarschijnlijk dus ook, misschien al gebeurt, misschien gebeurt dat in de toekomst, ben u gewaarschuwd, hè. Want zodra we dan in het Nieuwe Testament, in een of andere brief, zelfs in de brieven van Paulus, een tekst vinden waarin verwezen wordt naar oud-testamentische profetie, en waar gezegd wordt dat die dan toch aan ons vervuld is, weet u wat dan als antwoord komt? Er komt een antwoord, ja, toen wist Paulus dat nog niet. Die dacht dat het zo was toen, maar later heeft hij dat wel anders geleerd. Pas later, op zijn latere leeftijd, toen hij al gevangen zat, toen hij zijn hele carrière na de mens gesproken althans al op had zitten, pas toen ging hem het licht op. Beter later nooit, maar goed. Maar het is niet waar, het is ook omgekeerde wereld. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat dit zijn uitersten, er liggen heel wat varianten tussenin, maar de problematiek zit altijd vast op: leven wij in een koninkrijk dat de vervulling is van de oud-testamentische beloften, ja of nee? En het antwoord is ja. De volgende vraag zou moeten zijn, maar komt er dan toch niet zo'n geopenbaard koninkrijk in de wereld aan Israël en de volkeren? En het antwoord is ja. Zodat wij te maken krijgen met minstens 2 verschillende toepassingen van dezelfde profetieën. Profetieën dus, die dus worden toegepast 2 maal, dat wil zeggen 2 maal in de tijd, 1 maal nu en 1 maal straks. 1 maal in verband met de eerste komst van Christus en het resultaat ervan. En 1 maal straks in verband met de wederkomst van Christus en het resultaat ervan. Dat is een tijdrekenkundig verschil. En het andere verschil, maar het komt hetzelfde neer. Het andere verschil is dat je hebt 1 maal een hemelse, een hoge toepassing van de profetie. En daarna ook een aardse lagere toepassing van de profetie. En voor de eerlijkheid moet ik er meteen bij zeggen dat dat die volgorde ook wel eens andersom ligt. Dat wil zeggen dat er eerst toch al een aardse toepassing van de profetie is en daarna pas de hemelse. Maar het gaat maar om het principe dat er 2 toepassingen zijn. 1 maal in verband met de verborgen koninkrijk nu en alles wat eraan vooraf ging en wat ermee te maken heeft. En 1 maal in verband met de openbaring van het koninkrijk. Het is het oude verhaal over Handelingen 2, want daar begint natuurlijk wat begint er ook alweer? Het probleem. Gekissebis. Ja, het moeilijk doen. Want daar kwam Petrus, de eerste man die officieel vervulde wat in het Oude Testament was aangekondigd, namelijk dat het nieuwe verbond gepredikt zal worden in alle openheid. Dat zegt hij ook, hè. Hij is de man die het koninkrijk zal openen, de eerste spreker onder het nieuwe verbond, de eerste officiële spreker na de opstanding van Christus. Daar was het dan. Er zijn Peter, zegt mannen, broeders, het is mij gelukkig geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En dan begint hij te spreken en dan zegt hij, die profetie van Joël 2, die is nu vervuld. Dat is het eerste wat hij zegt. En die belofte aan David en die psalm, weet u wel, ook. Allemaal vervuld. In onze dagen. Wat moeten wij dan nog doen, zei het volk, toen zei hij, alleen geloven. Nou, daar is niks tegenin te brengen. Maar de vraag is vervolgens, hoezo is de profetie van Joël 2 vervolgd? Is de geest Gods uitgestort op alle vlees? Hebben ze dromen gedroomd en gezichten gezien? En zijn er wonderen en tekenen geweest aan de hemel enzovoorts? En zijn de zon en maan verduisterd geworden? Zijn de sterren van de hemel gevallen? Nou, ja. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat kan wel. Het is wel eens duister geweest. En 3 uur. Hè? En er zijn er geen zon, maan en geen sterren aan. Kan, aardbeving, ja, ook geweest. Maar dat is nou wel 19 eeuwen geleden. En van het geopenbare koninkrijk in Jeruzalem hebben we nog steeds niks gezien. Kortom, hoe zit het met die profetie van Joël? Bovendien, lees je nou Joël 2? Ik doe net of u dat gewoon in het hoofd hebt. Kunt u straks nog wel even lezen, met een klein boek. Lees je nou Joël 2, dan zou je ook moeten lezen Joël 1... en dat hele lange stuk van Joël 2 wat aan deze uitspraken vooraf gaat. En dan vervolgens nog even lezen Joël 3. Dat kan makkelijk, in een half uurtje, met gemak. Dan zul je zien dat die profetie in zijn geheel niet vervuld is. Deze ene uitspraak uit Joël 2 van... De zon zal zal mijn geest geven op alle vlees enzovoorts. Hè? En er zal ontkoming wezen te Jeruzalem en dat soort dingen. Dat, ja, ja, dat zou, ja, met een beetje goede wil. Nou ja, het staat in Handelingen 2 dat er gebeurt. Dus dat, goed. Maar lees je de rest van de profetie, dan bestaat het niet dat je zegt dat is al vervuld. En daar zit het probleem in. Want Petrus kan wel zeggen het is vervuld, maar alle details die erbij beschreven zijn, zijn toch in elk geval niet vervuld. En daar gaat het nou om. De vraag is dan, wordt Joël 2 misschien in de toekomst nog vervuld? Ik geloof van wel, maar er komt altijd weer iemand zeggen nee, want Petrus zegt in Handelingen 2 dat toen al gebeurd is. En dan ben je er. Dat is nou net het verhaal. In Handelingen 2 gebeurde er sprake van een toepassing, dus vervulling, want dat is Bijbels woord. Een toepassing van de profetie ter inleiding van het verborgen koninkrijk van Christus in onze dagen. En als in de toekomst het koninkrijk geopenbaard wordt, gebeurt precies hetzelfde. En veel letterlijker dan in het verleden deze dingen werden toegepast trouwens. Er zal weer sprake zijn van de prediking van het evangelie aan Israël. Er zal er weer een spreker zijn en zeggen, deze profetie van Joël, die is nu vervuld. Gebeurt precies hetzelfde. En dan zegt ook niemand, dit is 2000 jaar geleden al gebeurd, want dat geloofden ze niet eens. Hè? Was maar waar. Maar in ieder geval, er zijn 2 verschillende toepassingen daarvan. En daar gaat het maar om. En dat principe vinden we inderdaad de gehele Bijbel door. En als we daar oog voor krijgen, dat meen ik echt, als we daar oog voor krijgen, dan zijn we op het goede spoor in elk geval, omdat het een Bijbels principe is. En in tweede plaats zal blijken dat de profetieën lang niet zo ingewikkeld zijn als dat wij dachten dat ze waren. Als we deze dubbele vervulling maar inderdaad onderkennen en dus de dingen uit elkaar houden. Makkelijk genoeg, als je het één keer weet, dan is het verder geen probleem. En dat wij de profetieën zouden verstaan, dat is wat Petrus hier in 2 Petrus 1 ons naar voren brengt. Het is één ding te weten dat we inderdaad verlost zijn, dat we ontvloden zijn aan het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Vers 4 zegt dat, 2 Petrus 1 vers 4. Het is één ding om dat te weten. Voor velen is het een bijzonder groot ding om te weten. En ik bedoel niet dat het niet groot zou zijn. Maar voor sommigen is het te groot. Maar het is echt waar. Wij zijn ontvloden aan het verderf dat in de wereld is. Maar dat is één ding. Het heeft te maken met ons verleden. Waarvan we verlost zijn geworden. Inderdaad, omdat God ons die goddelijke natuur en alles wat daarbij hoort gegeven heeft, zoals er staat in 2 Petrus 1, vers 3 en 4. Het is een ander ding, en dat is vaak nog veel moeilijker, maar het is een ander ding vervolgens om te komen nu tot kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat is vers 8 namelijk waar dat staat. En vers 8, en wat er verder volgt, 19, 11 en 12... spreken ons inderdaad over tegenwoordige waarheid. En in vers 12 staat die term dan ook. De waarheid over onze bedeling. Dat was ook iets groots om te weten. En we weten langzamerhand allemaal, dacht ik, dat de apostel Petrus zelf grote moeite gehad heeft om die dingen te begrijpen. Want vergis jullie maar niet. Petrus zei de Pinksterdag, dit is het wat Joël gezegd heeft. En later kwam Paulus, die zei dat het toch wat anders was. En dat het toch was wat Joël gezegd had. Ja, staat er wel bij. Jawel. Nee. Maar dan moet je natuurlijk wel gewend zijn de schrift te bestuderen. Want het punt is dat ongetwijfeld Petrus gedacht heeft dat het te maken had met de openbaring van het koninkrijk. Dat weten we zeker, want Petrus is daar later duidelijk genoeg over geweest. En anders Paulus wel. Petrus dacht dat het te maken had met dat het inleiding was tot de openbaring van het koninkrijk. Waarna hij via Paulus heeft moeten horen dat het wel de inleiding was tot het koninkrijk, maar niet de openbaring ervan, maar het verborgen koninkrijk. Zodat Petrus toch niks verkeerd gezegd heeft, maar hij had er toch wat andere gedachten bij, een andere toekomstverwachting. Daar gaat het maar om. Dat is wat Petrus heeft moeten leren. En wat ook duidelijk uit de brieven van Petrus en Paulus blijkt natuurlijk, hè. Maar hoe dat ook zij, het is er van belang nu, en dat is ook aardig dat Petrus dat hier zegt, het is van belang nu te komen tot kennis, vers 8, van onze Heere Jezus Christus. Zijn woorden die we in de Paulinische brief ook steeds tegenkomen. Kennis namelijk, niet opdat we zouden weten wie hij is, namelijk het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods doorstandigheid, en beeld Gods, zodat je het op kunt sommen. Nee, het gaat erom dat we de Heer Jezus kennen in zijn hoedanigheid van hoge priester, nu. Naar de ordening van Melchizedek, als de middelaar van het nieuwe verbond, als de voorspraak bij de Vader, als degene die ons nu volkomen zalig maakt en ook kan zalig maken enzovoorts. Dat moeten we leren. Waar is hij dan en wat doet hij dan? Nou, dat is waar we antwoorden op kunnen krijgen. En dat is niet maar een theoretische zaak, maar dat is een praktische zaak. Want we zouden leven in hem en door hem. En dus ook uit hem, want daar komt het op neer. Dat betekent op grond van wie hij is en wat hij doet. Dat kan alleen als je weet wie hij is en wat hij doet. Dus het gaat om te komen tot kennis van onze Heer Jezus Christus. Die moeten we zien. De vers 9 zegt dan ook, kan die nalaten het lezen. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind van verre niet ziende. Hebben de vergeten de reiniging zijn er vorige zonde. Wat het aardig is dan, als er wordt hier gesproken over degenen die niet komen tot kennis van onze Heer Jezus Christus. Die zijn bijziende, het is iets geloof ik, hè? Is het niet zo? Die kunnen afstand niet zien, die zien alleen de dingen die dichtbij zijn. Hier en nu. Vriendelijke dank aan de CV. Betekent die C toch? Nou goed. Die kunnen alleen zien wat dichtbij is. Alleen hun eigen wereldje. Deze wereld, die zienlijke wereld. Hè? We danken Okke Jager. Die vond ook dat je alleen maar op deze wereld moest letten. Want dat gezeur over de opstanding moest maar eens afgelopen wezen. Hij heeft het zelf gezegd. Of voor de radio was het televisie, weet ik niet meer. Nee, mag ik dus gewoon doorgeven? Dan vond hij dat het nodig was om door te geven. Dan help ik hem even. Hè? Oh, ik dacht dat het een poëet was. Maar u weet, ik heb gewoonlijk wat tegen poëten, omdat er twee letters ontbreken. Want ze zouden profeten moeten zijn. Nou goed, dat is weer wat anders. Maar waar het om gaat, is dat het juist niet gaat om hier en nu, want het hier en nu heeft geen betekenis als er niet een daar en straks is, hè? Want daarin zijn we onderweg. Dat kleine wereldje heeft geen betekenis. Kan ook niet in zichzelf bestaan. Dus politiek bedrijven zeggen we, ja, Nederland, het gaat natuurlijk wat beroerd, maar dat komt omdat we afhankelijk zijn van al die grote landen rondom ons heen. Ja, dat is in privéleven ook zo. Als je alleen maar dat kleine vlakje ziet van je eigen kleine bestaan, beperkte wereldje, dan kom je nooit ergens. Dat kun je ook niet permitteren dan. Dan ben je bang voor die buitenwereld enzovoorts. Dan heb je daar geen plaats in. En dan ben je ook bang eigenlijk om wat je hebt te verliezen, omdat je niet weet wat de toekomst je brengen zal. Maar als je weet dat die toekomst vast ligt in de Heer, dan zet je de bril op en dan kun je wel ver afzien. Dat is in ieder geval de bedoeling. En dan heb je perspectief. En als je zegt, oh hier en nu, oh ja, dat was ik helemaal vergeten. Als je als autorijder altijd maar voor je bumper op de grond kijkt, hè, dan ben je levensgevaarlijk op de weg. Voor iedereen, voor iedere weggebruiker. Dat meen ik echt. Veraf moet je zien. Wij beweren altijd, maar dat moet je niet verder vertellen. Wij beweren altijd dat er in het verkeer nooit onverwachte dingen gebeuren. Als je maar ver genoeg vooruit kijkt. En rekent. Dat is in wezen zo. Als het wel wat onverwachts gebeurt, ligt aan jezelf. Heb je niet goed opgelet. Dat meen ik echt. Dat is in het leven ook zo. Men zou als gelovige vooruit moeten kijken. Want dat is wat ons onderscheidt van ieder ander. We varen een koers omdat we een verder verschiet in het oog hebben. Een verder doel in het oog hebben. Een onwankelbaar doel wat niet beweegt. Daar kun je veilig op koersen. Dat is het verhaal. En Peter zegt dat je dat nodig hebt. In de eerste plaats weten wie Christus is, zodat je een verre blik hebt omhoog. Zie een poort wijd openstaan en dat soort dingen meer. Dat is het dan, hè? Inderdaad. En u weet, geen navigatie zonder de sterren. Als er geen hemel was, hoe zouden wij navigeren? Onze koers bepalen dus. Hè? Dus zo is het. Die koers bepalen wij ook zo. Door te zien omhoog, naar zelfs de morgenster, want die wordt hier later nog genoemd. Maar we zouden in ieder geval moeten zien, verder dan onze neus lang is. We zouden moeten komen tot kennis van Christus, want dat is wat vers 8 zegt. En als we dat niet hebben, dan hebben we alleen dat wat dicht bij ons is. Maar dat betekent tegelijkertijd, als wij de blik niet vooruit gericht hebben op onze Heer die ons is voorgegaan. Vooruit of naar boven, dat maakt me niet uit. Als we die blik niet hebben, dan blijven we wel bij ons houden de blik achterom. Het enige wat je dan nog met je mee zult, en waardoor je belast wordt, is je verleden. Want dan ben je zelfs vergeten de reinigmaking van je, wat staat er, van de vorige zonde. Want als de toekomst er niet is, dan is er alleen het verleden. En als er alleen het verleden is, dan ben je een zondaar en dan ben je aan het verderf overgeleverd enzovoorts. Dat leef je dan ook uit. Dat is wat je wereld bepaalt. En dat leef je uit. Als je de toekomst niet kent, dan zit je, heb je nou problemen met je milieu, heb ik hem net gezegd. Dan zit je in de drek, heet het geloof ik. Staat de vertaling. Dan zit je in de rommel. Dan moet je uit verlost worden. Maar als je de toekomst in het oog hebt en die verbinding hebt, ben je eruit verlost. En daar gaat het om. Dat is in de eerste plaats dus weten wie Christus nu is. Opdat we de geweten van zonde verloren zouden hebben. Dat we dat kwijt zouden zijn. Ik citeer eigenlijk uit de Hebreeënbrief. Hè? Dat we geen weet meer zouden hebben van zonde. Omdat we zien op onze hemelse hoge priester en koning. Want daar komt het op neer. En het vervolg op dat verhaal is dat nadat wij gekomen zijn tot kennis van de Heer en zaligmaker Jezus Christus uit vers 11. En nadat wij deel hebben gekregen aan de tegenwoordige waarheid dus. De waarheid met betrekking tot Christus en de gemeente nu. Daarna, omdat we daarna inderdaad acht zouden geven op het profetisch woord. Dat is wat overblijft. En begrijp je me goed? Dat zeggen wij in onze dagen omdat wij verwachten dat binnen afzienbare tijd de opname van de gemeente zal plaatsvinden. Dat is tamelijk te overzien. Ik ben ervan overtuigd dat wij heel makkelijk ook in onze dagen plannen maken waarvan de lengte loopt ver voorbij de dagen van de opname van de gemeente enzovoort. Het is nu helemaal zo. Nee, zo is het. Maar dat wij acht zouden geven op de vervulling van het profetisch woord is niet omdat wij zo vlak voor die tijd leven. Ik beschouw het daarnaast als een extra voordeel, als een extra zegening dat wij in die tijd leven en zelfs de aanloop naar de vervulling van die profetie in onze dagen meemaken. Alsof het niks is. Hè? Zomaar. Dat is iets wat wij in onze dagen er heel bijzonder, als bijzondere genade eigenlijk, want zo zie ik dat, erbij krijgen. Maar of je nou nu leeft of in de middeleeuwen of ergens daartussenin, dat maakt allemaal niet zoveel verschil. Het gaat erom dat wij door de kennis van het profetisch woord hoop zouden hebben. Per slotverrekening, ons eigen menselijk leven kan vandaag nog, nou ik zal niet overdrijven, maar het kan vandaag nog afgelopen zijn. En dan maakt het niks uit of we nou geleefd hebben in 1990 of in 1790 of 1970, weet ik veel. He, dat maakt helemaal niks uit. Verder dan ons korte leven, onze aardse toekomstverwachting, is sowieso niet te kijken. Maar het punt is namelijk dat het niet gaat om de datum waarop die dingen vervuld zullen worden, maar het gaat erom dat ze ooit vervuld zullen worden. Daar zien we uit, dat is een concrete toekomstverwachting. Ontbonden te worden met Christus te zijn is mij verre weg het beste, maar het neemt niet weg dat wij niet verwachten of niet uitzien naar of hopen op onze ontbinding, onze dood. Maar wij kijken daar voorbij, dat kan niemand anders dan alleen een gelovige. Wij kijken daar voorbij, wij verwachten namelijk de wederkomst en verheerlijking van Christus in deze wereld. En daarna natuurlijk het openbaar worden van de nieuwe schepping. Dat is waarnaar wij uitzien. Het heeft niks te maken met het jaartal waarin wij leven of hoeveel jaren er nog te gaan zijn tot in de openbaring van Christus in de toekomst. Want iedereen zou altijd, als in de dagen van Petrus en alle 19 eeuwen die ertussen liggen, iedere gelovige zou altijd zich bezig hebben moeten houden met het profetisch woord, om niet bepaald te worden bij het verleden, want het was zo fraai niet, om niet bepaald te worden bij het heden, want wat is het heden nou helemaal? Er was een prachtige term voor van een of andere dure jongen, wiens naam ik helaas vergeten ben. Die iets zei van het heden is ook alleen maar het gewricht tussen het verleden en de toekomst. Wie was dat, Ati? Wie was dat? Ben jij het ook vergeten? Dan ben ik een goed gezelschap vanavond. Nou goed, in ieder geval, dat is zo. Ik zeg altijd, het verleden is erg groot. Het heden bestaat helemaal niet, want het is alleen maar de overgang van het verleden naar de toekomst. En het zou je gedacht zijn hoe snel toekomst verleden is en is weer allemaal niet geworden wat wij ervan verwachten. Niet verder vertellen, maar dat gaan we zo. Maar waar we dus naar uitzien is niet wat dat morgen ons brengt, maar waar we naar uitzien is wat het ons brengt als onze heiland zal verschijnen in glorie op aarde en al wat er verder volgt in het bekende lied. Dat is waarnaar we uitzien. Dus de bestudering van de profetieën is noodzakelijk om de blik in het leven altijd gericht te houden op de Heer die nu verborgen is in de hemel. Maar dat is altijd maar de helft van de waarheid. Want hij impliceert, deze waarheid impliceert, dat hij dus in de toekomst geopenbaard zal worden en dat we hem zullen zien. En wij niet alleen. Maar dat geldt ook voor Israël en de volkeren. Alleroog. Staat er dan. Nou, dat is waartoe wij opgeroepen worden. Eerst te komen tot kennis van hoe het allemaal zo gekomen is. Vanzelfsprekend. Hoe het komt dat we van nature in een fysiek milieu leven, maar ik bedoel het wat anders dan de krant. He? Hoe dat zo gekomen is. Punt 2. Hoe wij eruit verlost zijn geworden en wie wij nu geworden zijn. En daarna blijft alleen over de toekomst. En als we die toekomst hebben en kennen, dan hebben wij altijd goede moed. Dat is wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 4, meen ik. Daarom hebben wij altijd goede moed. Omdat wij niet zien op zienlijke dingen, die vergankelijk zijn. Maar omdat we zien op onzienlijke dingen, die eeuwig zijn. En die onzienlijke dingen zijn er nu. En dat zijn hemelse dingen in verband met de verhoging en verheerlijking van Christus nu. En omdat dat altijd zo blijft, omdat die onzienlijke dingen onvergankelijk zijn, is dat ook onze toekomst. Dus het is of de blik omhoog gericht, of de blik naar de toekomst gericht. En in de praktijk blijft het hetzelfde, want de blik houden wij gericht op. Ja, ziende op Jezus, de overste leidsman en leider des geloofs uit Hebreeën 12. Dat is wat Petrus ons dus ook voorhoudt. Ziende op Jezus, het was deze Petrus die eens uit de boot stapte. Nou, ik zal het maar niet uitleggen. Maar die ooit ik denk aan de typologische betekenis meteen, maar ik zal u dat nou besparen. Maar hij stapte uit de boot en over de wateren, wat normaal niet kon, maar over de wateren liep hij de Heer tegemoet. Maar het kon wel. Maar als hij maar niet zag op wat dichtbij was, had een goede bril op, hè? Als je maar niet zag op wat dichtbij was, want dan zie je alleen de woelige baren, heet dat geloof ik, in het Nederlands idioom. De woelige baren, maar hij zag vooruit op de Heer Jezus, onwankelbaar, degene die zelfs die woelige baren, als hij dat wilde, kon stillen. En als hij het niet wilde, was het ook niet nodig. Nee, zo is het. Of we dat nou leuk vinden of niet, dat zeg ik niet. He? Of u eruit leeft of ik eruit leef, is ook het punt niet. Het gaat erom dat het zo is. En dat is dus de Bijbelse boodschap die ons wordt voorgehouden door al de apostelen. En uiteraard door de Heer Jezus zelf. Dat we zouden zien, Jezus alleen, die nu gezeten is aan de rechterhand Gods. Het is diezelfde Heer die in de toekomst zal verschijnen. En wij verwachten dus wel degelijk, ondanks dat de Messias verschenen is in het verleden, verwachten wij wel degelijk de verschijning van de Messias alsnog in de toekomst. Ten tweede male, en dit keer en die keer definitief, als degene die alle beloften en alle profetieën vervullen zal. Amen.